Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging. Heel erg leuk om hier te zitten. Ik zit hier in mijn hoedanigheid als... ik ben aan de VU ombudsman voor medewerkers en voor studenten. Maar binnen dit gremium schuif ik aan als ombudsman voor medewerkers. En in mijn rol als voorzitter van, van de vereniging Ombudsmannen in het Hoger Onderwijs... die wij in 2014 hebben opgericht... dus ik ben heel blij dat ik hier iets kan vertellen over de ombudsfunctie. Omdat ik weet dat er maar een paar universiteiten zijn die een ombudsman voor medewerkers hebben ingesteld. Het is overigens ombudsman, omdat het niets met man of vrouw te maken heeft. Maar volgens mij komt het uit het Zweeds of Noors en heeft het met mandataris te maken en niet met man of vrouw. Vandaar. De ombudsfunctie is eigenlijk redelijk nieuw binnen het hoger onderwijs. In 2000 of 2001 is de eerste ombudsman benoemd en dan wel voor studenten. En de ombudsman medewerkers, dat is pas een aantal jaren later ingesteld, om te beginnen aan de UvA. En later zijn meer instellingen gevolgd binnen het hoger onderwijs. Eigenlijk vraag je dan af, ja waarom eigenlijk? Want die vraag krijg ik ook heel vaak van, wat voegt dat nou toe aan dat hele palet van medewerkers die zich al met personeel bezighouden? En je hebt de PNO-adviseurs of de HRM-adviseur. Je hebt je leidinggevende waar je terecht kan. Je kan ook naar een directie als je een probleem hebt en je komt er met je leidinggevende niet uit. Er is meestal een vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag. In sommige instellingen is er een bedrijfsarts. Dus wat voegt dat dan nog toe? Men heeft gemeend in der tijd dat er een gat zit tussen wat voor soort klachten er ontstaan waarvoor je bijvoorbeeld niet in beroep of bezwaar kan. En je ook dan bijvoorbeeld niet naar een HRM-adviseur of je leidinggevende wil stappen. Dat die problemen en klachten ontstaan meestal vanuit vermeende overtreding van regelgeving. En hebben ook heel vaak met het gedrag te maken waar mensen mee, een stuk bejegening waar mensen mee te maken krijgen binnen hun werk. Wat je dan vaak ziet is dat als iemand je op een bepaalde manier bejegent, daar kan je niet tegen in beroep of bezwaar. Medewerkers durven dat ook niet altijd aan de kaak te stellen, maar willen wel eigenlijk op een onafhankelijke, onpartijdige plek hun verhaal kunnen doen en daar een advies over krijgen. En ook hopen ze dat er dan iemand daar een uitspraak over kan doen. En dat is de manier waarop de ombudsfunctie is ontstaan. Want als ombudsman heb je een aantal bijzondere bevoegdheden die andere medewerkers in de universiteit niet hebben. Die taken en bevoegdheden zijn gevat in een regeling die het college van bestuur in samenspraak met de medezeggenschap heeft vastgesteld. En die bevoegdheden zijn dat er een geheimhoudingsplicht is op de gesprekken en de contacten die je voert en de gesprekken. Je hebt een bevoegdheid om een uitspraak te doen over een klacht, dus om de klacht te beoordelen. Is dit een gegronde klacht of deels gegrond of niet? En je hebt de bevoegdheid om informatie op te vragen binnen de organisatie. Wat vaak heel belangrijk is, want ik zeg altijd, ik ben onderzoeker, ik onderzoek een klacht. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat een medewerker die... op de een of andere manier bij de klacht betrokken is, tegen mij zegt van, maar ik wil daar niks meer over horen, ik ben helemaal klaar met die medewerker, ik ga daar niet meer over in gesprek. Ik zal informatie moeten verzamelen om die klacht op te kunnen pakken. Dus dat is ook een bevoegdheid die je hebt, medewerkers. Het is niet vrijblijvend, die moeten mij informatie geven en je hebt het recht als ombudsman om ter plekke een situatie te gaan bekijken en om ook, als de medewerker daar natuurlijk toestemming voor geeft, om een personeelsdossier in te mogen zien. Is een belangrijk iets. Het maakt ook, omdat je een klacht moet kunnen beoordelen, ben je dus geen belangenbehartiger van een medewerker. je zit niet in de rol van een advocaat. En dit is anders dan de medezeggenschap die de belangen van personeel in het algemeen vertegenwoordigt. Als ombudsman ben je altijd de onpartijdige derde, omdat je altijd een mogelijkheid moet hebben om een uitspraak te kunnen doen. Het is belangrijk, denken wij, dat er een plek is in de organisatie waar een medewerker een vertrouwelijk gesprek kan voeren, ook zaken kan melden, bijvoorbeeld een stijl van leidinggeven van een leidinggevende. En als daar meerdere mensen over in één kwestie bij een ombudsman komen, dan kun je als ombudsman besluiten van nou, ik ga daar een melding van doen. Ik ga melden aan de organisatie van er zijn nu zoveel mensen van dat team bij mij geweest. De klachten betreft dit en de medewerkers zijn bij mij bekend, maar ik hoef dat natuurlijk niet bekend te maken. Dat is ook een keuze en dat is altijd aan de medewerker of hij dat zou willen, of die daar toestemming voor geeft. Dus de ombudsman heeft in die zin ook een signaalfunctie naar de organisatie toe. En dat is natuurlijk belangrijk, omdat er dan bepaalde zaken aan het licht kunnen komen. Er is natuurlijk een klokkenluidersregeling voor misstanden. Maar als het jezelf betreft als medewerker en je bent in een situatie terechtgekomen, dan wil je dat ook wel op een onafhankelijke plek kunnen melden, waar ook je identiteitsgeheim kan blijven als dat nodig is. Een ander punt wat ook belangrijk is, is dat naar aanleiding van klachten kun je als ombudsman de organisatie aanbevelingen geven. En bij een klachtrapportage zijn die in die zin niet helemaal vrijblijvend, want een faculteit of dienst moet wel aangeven of en zo ja op welke manier ze aan die aanbevelingen gehoor gaan geven. Om de kwestie te repareren, dan wel herhaling in de toekomst te voorkomen. Om even terug te komen aan het begin van mijn verhaal. Het is ons opgevallen in de vereniging dat er dus een aantal instellingen zijn die nog geen ombudsman voor medewerkers hebben ingesteld. Er zijn instellingen die werken met een klachtencommissie. Mijn mening is dat een klachtencommissie is toch, daar ligt je klacht onmiddellijk met naam en toenaam op het bureau en wordt ook op die manier behandeld. Terwijl je vaak ook in de voorfase, ik zeg altijd tegen medewerkers, je hebt er misschien niet altijd wat aan om van mij te horen dat je klacht gegrond is. Je hebt een probleem, heel vaak met je leidinggevende, je wil niet dat het een arbeidsconflict wordt, dus er moet gekeken worden of het op te lossen valt. Die oplossing, wat doe je als ombudsman? Je kunt verwijzen, hè, dat iemand bij mij aan het verkeerde loket is bijvoorbeeld. Je kunt een advies geven, je kunt informatie gaan verzamelen, je kunt de wet en regelgeving uitleggen. En bemiddelen. Ombudsbemiddeling is wel iets anders dan mediation. Mediation is echt een heel traject. Ombudsmediation is kortdurend. 1 of 2 gesprekken moet ook het probleem. Je richt je ook op de klacht. Moet dat opgelost zijn. En een formeel klachtonderzoek met een uitspraak is ook mogelijk. En het blijkt dat toch in heel veel gevallen gewoon een oplossing bereikt kan worden door middel van ombudsbemiddeling. Het is zo dat als je dat er iets van, ik denk iets van 2% van alle medewerkers zich bij de ombudsman terechtkomen, dat betekent dat heel erg veel problemen natuurlijk gewoon in de lijn worden opgelost. Hè, dan wel door een leidinggevende of door een HRM-adviseur die erbij betrokken raakt. Maar mensen willen daar toch niet altijd naartoe, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een vertrouwensbreuk. Dan zie je dat iemand op centraal niveau een onafhankelijk persoon wil raadplegen. En men durft ook niet altijd naar HRM te gaan, omdat men vindt dat HRM de leidinggevende adviseert, hè, in rechtspositionele kwesties. Dus ja, dan voelen ze zich onveilig en dat is, ik denk, de meerwaarde in die zin. Dus mijn tocht als voorzitter van de Vereniging van Ombudsmannen is eigenlijk voor bedoeld in de hoop dat er op meerdere plekken een dergelijke functionaris wordt benoemd. En als medezeggenschap kunnen jullie daar natuurlijk het voortouw in nemen. Ja.
Ja. Dank voor deze toelichting op de functie van ombudsman. Je zegt, je bent voorzitter van het platform van ombudsmannen.
Van de vereniging,
van de
ja.
Vereniging. Op welke plekken zijn er ombudsmannen actief?
Er zijn binnen de universiteiten, want wij zijn ook voor het hoger onderwijs, dus zijn ook hogescholen, ombudsmannen van hogescholen lid, maar ik weet bij de Universiteit Utrecht, Wageningen, Leiden, Delft. En er was een pilot aan de Erasmus en daar heb ik niet gehoord wat daar verder uitgekomen is.
Ja. Ja, vragen. Joost.
In Wageningen is er geen ombudsman. We hebben er juist vorig jaar naar gevraagd aan onze raad van bestuur om er eentje in te stellen. En die hebben gezegd dat ze 5 jaar geleden een discussie gehad hebben waarbij dat is afgewezen. Wij hebben er geen.
Oh, dan ben ik in de vorm met hogeschool. Ja. Ja.
Vragen. Ja, Rien. Rien naar Eindhoven. Wat heel cruciaal is volgens mij voor jullie positie is die onafhankelijkheid. En ik ben toch wel benieuwd hoe je in de organisatie bent opgehangen, figuurlijk. En hoe jij die onafhankelijkheid ook in de praktijk waar kunt maken.
Ja. De ombudsfunctie, er staat in de regeling dat de ombudsman aan geen enkel hiërarchisch orgaan ondergeschikt is. Dat is een lastige positie, omdat vaak ook leden van het college van bestuur soms niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En er zijn natuurlijk altijd directeuren HRM die onmiddellijk zeggen, de ombudsfunctie kan wel bij ons ondergebracht worden. Nou, dat kan natuurlijk niet, want als je, je moet met, kijk, ik ben ook medewerker, ik moet met iemand een jaargesprek kunnen voeren. En dat is dan, in mijn geval doe ik dat met de rector, omdat mijn grootste deel van mijn functie betreft studentenombudsman. En, het zou een beetje moeizaam gaan als ik met directeur HRM een jaargesprek moet voeren, omdat er een belangenverstrengeling wel op de loer ligt. Dus dat is onwenselijk. En bij de meeste instellingen is die positie ook, wordt gefaciliteerd vaak door bestuurszaken. En je voert je jaargesprek aan de hand van je jaarverslag met iemand van het college. Waar je de onafhankelijkheid, dat is natuurlijk de allerlastigste kwestie in dit beroep. Omdat je daar ten alle tijde van bewust moet zijn. Want je kunt ook niet bemiddelen. Je kunt geen uitspraak doen over een klacht als je in de valkuil strapt van belangenbehartiger worden. Of je aan de kant van de klager of de beklaagde zou scharen. Dat, ja, daar moet je ten alle tijde van bewust zijn. Ja.
Ja.
Fred Toppen, Utrecht. Wij hebben een vertrouwenspersoon. Mm-hmm. En we hebben vorig jaar geprobeerd manmoedig om die naam te veranderen in ombudsman. Dat lukt wel in Engels, dat je ombudsman bent, dat mag. Maar in Nederland werd gewoon vertrouwelijk persoon heten. En dat had met name te maken met bepaalde bevoegdheden. Maar het is dus niet gelukt om die naam in Nederland te veranderen. Dat wil niet zeggen dat onze vertrouwenspersoon daar niet echt onder gebukt gaat. Dus het gaat goed. Dat was eventjes één opmerking. En een vraag, je noemde 2%. Dat vind ik ontzettend veel. Dat is echt...
Wat is
aan de hand? Ja, allereerst, ja, jullie vertrouwenspersoon van de UU is ook lid van onze vereniging, omdat hij wel via een reglement werkt en wel het werk doet als ombudsman eigenlijk. Alleen de naam is vertrouwenspersoon. En dat kwam omdat de nationale ombudsman in de tijd niet wilde dat er andere mensen binnen organisaties ook ombudsman zouden heten. Die vond dat verwarrend. Dus de UU heeft daar goed naar geluisterd, kennelijk. Het schommelt zo'n beetje. Tussen de 1 en de 2% van de medewerkers gaat naar de ombudsman.
Echt medewerkers? Misschien dat studenten erbij waren geteld of niet medewerkers?
Nee, medewerkers.
Ja. Ah, ja. Verder geen vragen? Dan, dank voor deze... Ja, toch?
Je hebt nu een heel mooi verhaal gehouden, maar je weet dat er maar twee universiteiten ook echt zo'n ombudsman hebben. En je zegt van het zou mooi zijn als we meer worden, maar hoe overtuigen wij ons CVB als ze zeggen van ja, maar het grootste gedeelte heeft daar geen behoefte aan. Help ons.
Je hebt er natuurlijk geen behoefte aan als je geen probleem hebt. Vraag maar in de organisatie bij. Op de VU zal dat ongetwijfeld ook zo zijn. Als je vraagt van, wat hebben jullie, is dat bekend dat er een dergelijke instelling is aan de universiteit? Zal iedereen zeggen, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, vaak wel eens iets over gehoord. Je gaat natuurlijk pas op zoek als je een probleem hebt, dan ga je zoeken. Je gaat googlen en kijkt op intranet of op de website. Je hebt er als organisaties, alle organisaties moeten natuurlijk een fatsoenlijke wijze hebben om klachten te behandelen. En je wil ook, vanuit de Arbo-wet zul je ook mensen een veilige werkplek moeten bieden. Als de stijl van leidinggevende daar aanleiding toe geeft dat mensen zich onveilig voelen, dat er op bepaalde plekken een angstcultuur hier. Aan wie ga je dat melden? Je gaat geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling, want dan ligt je bij naam en toename het stuk bij bestuur of bij wie dan ook. Een vertrouwenspersoon is echt voor ongewenst gedrag is een andere rol. Die gaat naast de klager staan en begeleidt iemand door het proces. Je hebt er als organisatie belang bij dat problemen in de organisatie worden opgelost. En het liefst zo laagdrempelig mogelijk en het liefst ook met zo weinig mogelijk ruis. Want je wil ook niet dat dat op de een of andere dag in de universiteitskrant staat. Dat is ook niet goed voor het imago voor een instelling. Bovendien kun je ook als instelling, als bestuur, als je periodiek gesprekken voert met een ombudsman, horen waar er in de organisatie problemen zijn. Je bent, de voormalige rector van de VU zei een keer tegen mij, de ombudsman vind ik de barometer van de organisatie. Misschien iets te veel. Ik denk dat jullie ook een uitstekende barometer zijn. Maar dat is wel, denk ik, een bestuurlijk argument. Je wil de vinger aan de pols kunnen houden. Je wil dat dingen laagdrempelig zo snel mogelijk ook worden opgelost. Daar heb je belang bij.
Ik snap daar belang. Je weet dat we in Delft ook bezig zijn met proberen om ook voor medewerkers te krijgen. Maar ik krijg iedere keer van het college terug. Ja, maar we hebben niet nodig, want de vertrouwenspersonen, daar gaan maar 20, 25 mensen heen. Dat is veel minder dan die 1% die jij net noemde. En de rest, HR hoort ook geen klachten. De klachtencommissie ongewenst gedrag komt maar heel beperkt bij elkaar. Volgens ons hebben we geen probleem. Dan heb je wel heel snel die vaststelling die heel moeilijk is te doorbreken.
Ja.
Dus daar denk ik dat daar meer universiteiten wel mee worstelen.
Dat klopt. En dat is natuurlijk, als mensen naar voren moeten treden en een klacht moeten indienen, dan, ik zeg altijd, ik probeer te werken in het voortraject, dat het niet zo ver komt dat het tot een klacht leidt. Omdat er dan, dat willen mensen ook niet. En ook een leidinggevende, als je eenmaal in een dergelijk traject met je leidinggevende zit, dan sta je soms al met één been buiten de deur. En het gaat om hele precaire zaken, je arbeidsovereenkomst. Ik denk dat als je van de zaken die wij als ombudsmannen oplossen en er geen ziekteverzuim optreedt, mensen niet uiteindelijk in een arbeidsconflict terechtkomen en dat er een vaststellingsovereenkomst moet worden opgesteld, maar de zaken worden opgelost doordat dus de kwestie weer door kan en mensen weer aan het werk blijven, ik denk dat wij op die manier onze functie gewoon zelf terugverdienen.
Mag ik ook nog even reageren? Wij hadden een gelijkaardige discussie met de Open Universiteit. En dan hebben we in de medewerkerbevraging 1,5 jaar geleden een vraag gesteld over ongewenst gedrag. En dan bleek dat 12% van de respondenten zeiden dat ze geconfronteerd waren met ongewenst gedrag. Terwijl uit de verslagen van de vertrouwenspersoon bleek dat dat 0,0 zoveel was. En dat soort signalen kan je wel aangrijpen om te zeggen, kijk, we hebben een laagdrempelig stuk nodig. En ook ons ziekteverzuim zit op 4,7% of zo. Dus een stuk boven die norm. Dat zijn allemaal redenen voor ons om nu als argument aan te dragen. Want kijk, die ombudsman hebben we echt wel nodig. Denk ik. Ja. Als dat een tip kan zijn voor je.
Ja. Akkoord?
De ziekteverzuim is veel te laag. Dus die gaan we niet redden.
Goed. Ja?
Oké, dan we het punt gaan afsluiten als er verder geen vragen zijn. Dank voor de komst in ieder geval en voor de toelichting. In ieder geval geeft het aanleiding voor, denk voor diverse mensen om nog even weer na te denken hoe hebben we dat echt bij ons geregeld.
Als iemand ooit vragen heeft of meer informatie wil, ja, neem contact met me op. Ik ben volgens mij makkelijk te vinden via de website. Dus hartelijk dank.
Hartstikke. Dan wil ik overgaan.